Goedemorgen allemaal. Dat klinkt beter. Inderdaad, weer even geleden dat we hier mochten zijn. Weer goed om terug te zijn, goed om jullie te zien. Goed om jullie ook weer nieuwe gezichten te zien. Vertrouwde gezichten, alweer jaren. Sommige mensen veranderen helemaal niet. Het is goed, waar ik vanmorgen over wil spreken. Hoe moet je bidden? Hoe moet je bidden? Hoe moet je bidden bijvoorbeeld voor herstel? Hoe moet je bidden voor herstel? Een paar maanden geleden kreeg ik een dvd aangereikt. En die dvd die bemoedigde me heel sterk. En die dvd die heet War Room. War Room. Geen Nederlands, gewoon Engels, Amerikaans. War Room. Strijdkamer. Oorlogskamer. Ik zal er straks iets over vertellen. Ook de dvd's van Transformations 1 en 2 begonnen weer de laatste tijd weer te spreken tot me. Heeft iemand hier wel eens gezien? Transformations? Niemand gezien? Ja. Zo, dat. Nou. En War Room, kent iemand die dvd? 2, 3, oké. Okay. Vond u het mooi? Dat heeft u aangesproken, hè? Ik ga er straks nog iets van vertellen. Hoe moeten we bidden voor herstel? Want we leven echt in een wereld die herstel nodig heeft. Er gaan veel dingen kapot. Die staat er vol van. We leven in een heel urgente tijd. En ik ben, denk ik, dat het gebed een van de belangrijkste sleutels is wat we opnieuw nodig hebben. Ik wil eerst lezen een gedeelte uit Exodus hoofdstuk 32. Dat heb ik niet op de beamer staan, maar ik ga het lezen. Exodus 32 is een bekend verhaal. Dat is het verhaal dat Mozes 40 dagen op de berg is. En het volk vindt hem een beetje te lang op die berg blijven. En ze worden ongeduldig, ze worden ongerust. En ze gaan eigen dingen doen. We gaan het leven kennen in het verhaal. Toen het volk zag dat het lang duurde. Exodus 32 vanaf vers 1. Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aaron. En ze zeiden tegen hem: sta op. Maak voor ons goden die voor ons uitgaan, want die Mozes, de man van ons die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. We begrijpen er helemaal niks van. En Aaron zei tegen hen: ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in hun oren hebben af en breng ze bij mij. Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden af en ze brachten ze bij Aaron. En namen ze van hen aan, hij bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. En toen zei hij: dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor. En Aaron kondigde aan: morgen is er een feest voor de Heeren. Ze stonden de volgende morgen vroeg op, brachten brandoffers en brachten ook dankoffers. Het volk ging daarna zitten om te eten en te drinken. Vervolgens stonden zij op om uitbundig feest te vieren. Tja, wat een verhaal. Toen sprak de Heere tot Mozes. Ze waren op de berg. Mozes was nog op de berg. God had het gezien. God ziet alles. God, voor God is niets verborgen. Of we nou alleen zijn of wat we doen, voor God, Gods ogen zien alles. En God begon tegen Mozes te spreken. Mozes had het nog niet gezien. Maar God begon tegen Mozes te spreken. En hij zegt: ga, daal af. Want uw volk, dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Zij zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben voor zichzelf een gegoden kalf gemaakt. Ze buigen zich ervoor neer, offeren eraan. En ze zeggen: dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Ook zei de Heere tegen Mozes: ik heb dit volk gezien en zie, het is een halsstarrig volk. Nu dan, laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en hen vernietigt. Dan zal ik u tot een groot volk maken. Heftig verhaal. Mozes hoort het. Hij hoort wat God zegt hier. Hoe moet je op zo op bent reageren. Als God dit zegt. Over het volk. Hoe moet je bidden? Heeft bidden trouwens nog wel zin? God had gezegd. Ik ga dit volk vernietigen. Ik ga uit jou een groot volk maken. Heeft bidden nog wel zin? Hoe moet je bidden bijvoorbeeld in moeilijke situaties? Hoe moet je bidden voor situaties als je kinderen een hele andere kant op gaan en niets meer van God willen weten? Hoe moet je bidden in situaties als je huwelijk niet meer loopt, stuk dreigt te gaan? Hoe moet je bidden in moeilijke situaties? Hoe moet je bidden voor de gemeente als het niet loopt en herstel en opwekking nodig is? Hoe moet je bidden voor ons land? Een land dat steeds verder van God afdwaalt en eigen wil doen en autonoom wil zijn. God zegt, elke situatie is weer anders, maar in deze situatie zegt God, laat mij begaan. En ik zal voor jou een groot nieuw volk maken. En ik zal het volk... Is bidden nog wel zin? Kan God trouwens van gedachten veranderen? Hij zegt, ik ga dit doen. Dit is mijn nieuwe plan, Mozes. Kan God nog wel van gedachten veranderen? Zijn er in de Bijbel voorbeelden dat God van gedachten verandert? Welk voorbeeld bijvoorbeeld? Nineveh bijvoorbeeld, hoorde ik, hè? In Nineveh is wel een heel mooi voorbeeld hoe God van gedachten verandert. God stuurde een boodschapper, een profeet. Hij wilde eerst niet, we kennen het verhaal, Jona naar Nineveh en zegt, hij moest een boodschap brengen van God. Nog 40 dagen, zegt God. En dan zal ik deze stad Nineveh. Ik vind het wel bijzonder. Soms zie je de beelden van Mosul, hè? Op dit moment, Mosul is weer bevrijd van ISIS. Er is niet veel van over trouwens, van de stad. Maar dan vinden ze toch weer onder... Deze puinhopen vinden ze dan toch weer door opgravingen resten van Nineveh. Daar hebben we het nu over, Nineveh. Vanuit die tijd, nog 40 dagen en ik zal de stad vernietigen. Moest ze Nineveh brengen. En ze horen de boodschap. En ze verontmoedigen zich. En ze gaan God zoeken. En gaan zich bekeren. En ze gaan hun zonde belijden. En dan staat er iets heel moois. Toen God dit zag en hoorde, staat er in Jona... Hij bedacht zich. God kreeg berouw. En hij verwoestte de stad niet. Amen. Zo kan God van gedachten veranderen. Maar de vraag is, wat is daar dan voor nodig? Wat is nodig dat God van gedachten kan veranderen? Daar gaan we vanmorgen over spreken. Hoe gaat Mozes hierop reageren? Zodat God van gedachten gaat veranderen. Hoe gaat hij bidden? En we lezen in vers 11, waar Mozes, en ik lees, dat is heel bijzonder, en dan moet ik even de PowerPoint erbij halen, oké, die staat er al. Staat er in vers 11, maar Mozes trachtte het aangezicht van de Heere te zoeken, van de Heere zijn God gunstig te stemmen. Hij gaat bidden, hij gaat God zoeken. En dan zien we in de komende drie versen, in vers 11, 12 en 13, drie keer een pleitgrond terugkomen waarop Mozes op pleit, opdat God van gedachten gaat veranderen. Wat is de eerste pleitgrond? We lezen het in vers 11. En de Heer, en zei, Heere, waarom zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? Hij pleit op de verlossing. Hij gaat terug naar Egypte. Hij zegt, God, dit is het volk wat u verlost hebt. Weet u het nog, God? Wij moesten toch een lam slachten? Of de vaders moesten toch een lam slachten? En het bloed aan de deurposten strijken. En aan de bovendorpel. En dat we door het bloed van het lam verlost zijn. Hij gaat terug naar Pascha. Hij gaat terug naar het bloed van het lam. Hij gaat terug naar het offer. Hij gaat terug naar de genade van God. Zo is dat de eerste pleitgrond in ons bidden. Dat wij teruggaan naar het lam. Dat wij teruggaan naar het kruis. Dat wij teruggaan naar de genade van God. Dat wij teruggaan naar het volbrachte werk. God, u heeft toch alles volbracht? U hebt ons toch verlost? U hebt ons toch uw genade bewezen? We hebben toch genade gevonden in uw ogen? Het kruis heeft ons toch vrijgemaakt? U hebt toch herstel mogelijk gemaakt door Jezus? Al zo lief heeft u toch de wereld gehad dat u uw zoon gegeven hebt. Op dat. God. Dat is toch uw genade. U hebt toch verlossing bewerkt? U hebt toch herstel mogelijk gemaakt? U hebt toch vergeving mogelijk gemaakt? U hebt toch verzoening mogelijk gemaakt? U hebt toch genezing mogelijk gemaakt, o God? U hebt toch herstel mogelijk gemaakt? Het is toch volbracht, o God? En dat is onze eerste pleitgrond in ons gebed. Amen. Terug mogen gaan in het kruis. Daarin ligt de bron van elke verandering, van elk herstel. En Mozes pleit erop. God, u hebt ons toch verlost? We zijn toch vrijgemaakt? Niet om te vernietigen, maar u hebt ons toch vrijgemaakt om ons te herstellen, om ons te vergeven en ons hoop te geven. Genade is beschikbaar, herstel is mogelijk, want Jezus heeft het volbracht. Tweede pleitgrond waar Mozes op pleit is in vers 12. Waarom zouden de Egyptenaren zeggen? Het gaat om de naam van God. God, als u dit volk gaat vernietigen, nou, ik weet wel wie er zullen lachen. De Egyptenaren zullen gaan een hoedje lachen. Ze lachen zich rot, want die God van Israël heeft het volk eruit gehaald, uit Egypte gehaald. En ze zijn omgekomen in de woestijn. God, het gaat om uw naam. Verheerlijk uw naam. En zo heeft Jezus ons ook geleerd. Onze Vader, uw naam wordt geheiligd. Uw naam wordt geheiligd. En dat is een tweede pleitgrond als we bidden. Heren, het gaat om uw naam. Verheerlijk uw naam. Heer, doe het ter wille van uw naam. Er zijn zoveel teksten ook in het Oude Testament die zeggen, God zegt, ik zal het doen. Ik zal het doen ter wille van mijn naam. Ter wille van mijn naam zal ik het doen. En dan mogen wij op pleiten. God, doe het. Ter wille van uw naam. Jezus zei, uw naam wordt geheiligd. Jezus deed altijd alles voor de eer en de naam van zijn Vader. God zegt, ik geef mijn eer ook aan geen ander. Dat is, God wil dat niet. Maar dat is een geweldige pleitgrond. Amen, dat we mogen bidden. Jezus, in uw naam. Het gaat om uw naam. Het gaat om uw naam, o God. En het derde pleitgrond, waar Mozes op pleit, vinden we in vers 13. Denk aan Abraham, denk aan Isaac, denk aan Israël, uw dienaren, die aan wie u bij uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt. God heeft een verbond gesloten. God is trouw aan zijn verbond. Hij pleit, God, maar u hebt toch een verbond gesloten met Abraham in Genesis 15 en opnieuw in Genesis 17 en voor de derde keer op de berg Moria in Genesis 22. God, u hebt toch gezworen? U hebt toch gezworen aan uw volk? U hebt toch het met een eed bekrachtigd? U bent toch trouw aan uw verbond? U bent toch trouw als wij ontrouw zijn? En zo mogen we ook pleiten op het verbond met God. Wat God gesloten heeft. Bijvoorbeeld als je bidt voor je kinderen. Ik noemde dat al. God heeft een geweldige beloftes gegeven als je bidt voor je kinderen in situaties. En daarom is het zo belangrijk om te ontdekken. Wat heeft God beloofd? We zijn verbondskinderen. God heeft een verbond met ons gesloten. Amen. En God heeft ons zoveel beloftes gegeven. En waarop we mogen pleiten. Allereerst mogen we pleiten op het offer van Jezus. Die alles volbracht heeft. We mogen pleiten op de naam van God. En de derde mogen we pleiten op de trouw van God. God die trouw is aan zijn beloftes die hij aan zijn kinderen gegeven hebt. En soms is het goed om te ontdekken, Heer, wat zijn uw beloftes? Wat heeft u beloofd? Waarop mag ik bidden? Waarop mag ik gaan staan? De omstandigheden zijn soms heel anders. Maar als we deze drie pleitgronden toepassen, dan kan het onmogelijke kan mogelijk worden. Dan kan God van gedachten veranderen. Hoezo? Zo? Nou, als we lezen in vers 14, dan staat er iets heel bijzonders. Toen kreeg God berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen. Ah, mooi is dat, hè? Mozes ging bidden. Hij ging het aangezicht zoeken. En niet zomaar wat roepen. Hij ging pleiten op drie geweldige, krachtige pleitgronden. De verlossing in het lam, van het bloed van het lam. De naam van God en de trouw van God. Die trouw is aan zijn woord. En toen kreeg God, toen God had horen, het gebed van Mozes, kreeg God berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen. En het oordeel werd weggenomen. Dat was het begin van het herstel. Amen. Wat geweldig is dat. God kan van gedachten veranderen. De situatie lijkt hopeloos. Lijkt uitzichtloos. Er kan verandering, er kan herstel komen. Als God een reden, als God een pleitgrond ziet, waardoor hij genadig kan zijn, dan wint zij genade van het oordeel. Amen. Oh. Als God een reden ziet, waardoor hij zijn naam kan verheerlijken, dan doet hij het ter wille van zijn naam. En het derde, als God een reden ziet, een pleitgrond ziet, waardoor hij zijn trouw kan bewijzen, dan toont hij zijn trouw, want hij blijft getrouw. Altijd. Zo krachtig is God. We hebben dus een pleitgrond nodig. Maar wat er ook nodig is voor een proces in herstel, is ook een reactie, een stap. En zo moest Mozes ook een keus maken. We hebben drie pleitgronden, maar daarnaast is er ook een verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid. Wat moest Mozes doen eer er herstel kon komen? Wat moest hij doen? Hij moest een keus maken. Hij moest een keus maken. Ik ga God zoeken. Dat was een keus. Ik ga Gods aangezicht zoeken. Dat was een wild besluit. Hij zegt, nou mooi dat God het gezegd heeft en dan laat het zomaar op zijn kant gaan. Nee, hij ging in het brecht staan. Hij ging Gods aangezicht zoeken. Dat was een keus. Er was iemand die een keus maakte. De situatie lijkt hopeloos. En er was iemand vanuit het hart van God die zegt, nu ga ik Gods aangezicht zoeken. Is een keus. Je kunt zeggen, ik kies ervoor om, nou, om mijn tijd te laten gaan met allerlei andere activiteiten. Of je kunt zeggen, nu kies ik ervoor om God te zoeken. Mozes koos. Ik ga God zoeken. En de tweede keus die hij maakte. God zei, Mozes, ik ga van jou een groot volk maken. Ik ga van jou, nou zeg, je zou zo'n aanbod maar krijgen. Ik stuur een andere voorganger weg. En ik maak jou tot voorganger van de gemeente. Nou, jongen, wat een eer. Hij deed het niet. Hij maakte een keus. Hij zei, God, dat wil ik niet. Ik wil niet, want het gaat ten koste van uw naam. Ik kies ervoor dat uw naam verheerlijkt wordt. En niet dat mijn naam verheerlijkt wordt. Dat er uit mij een nieuw volk tevoorschijn zal komen. God, ik kies. Niet voor mijn eer, maar ik kies voor uw eer. Nou, zo is er een keuze. En het is op grond van deze keuze dat er een herstel kan komen. Maar ook het volk zelf moest erbij een keuze maken. Als we even verder bladeren in Exodus 32, vers 26, dan doet Mozes een oproep. Hij zegt, wie dan bij God wil horen, laat hem naar voren komen. En ze moesten een keus maken. Opnieuw een keus van bekering. En als je dan Exodus verder leest in de laatste drie hoofdstukken van het boek Exodus, dat ze gaan doen wat God zegt, 19 keer staat het er. Ze deden zoals God bevolen had. Ze bouwden de tabernakel zoals God gezegd had. Ze gingen doen wat God zei. En dan staat er in de laatste verse van het laatste hoofdstuk, en de heerlijkheid van God was zo sterk aanwezig in de tabernakel dat ze niet naar binnen konden gaan. Er was herstel gekomen. Drie keer pleitgrond, maar ook keuzes. We kennen de pleitgronden, maar we moeten ook een keus maken. Heer, ik ga uw aangezicht zoeken. Ik kies niet voor mijn eer. Het gaat om uw koninkrijk. Het gaat om uw genade. Het gaat om uw geweldige naam. Het gaat om uw eer. Hier zijn wij. En dat brengt mij eigenlijk bij 2 Kronieken 7, vers 14. Ik noem dat het verbondsgebed. Dat we gaan bidden vanuit het verbond. En in dit vers vinden we een heel krachtig verbondsprincipe. Waarin God, ik zal het eerst lezen. En mijn volk, zegt God, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt. En zij mijn aangezicht zoeken en zij bekeren van hun slechte wegen. Dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land verstellen. Daarin zien we twee verschillende dingen. Het principe van een verbond. In een verbond zien we wat God van ons vraagt. En aan de andere kant zien we dingen die God wil doen, die hij belooft. Wat vraagt hij? Hij zegt, verootmoedig je, ga bidden, ga mijn aangezicht zoeken en bekeer je. Hij zegt, dan zal ik horen, dan zal ik vergeven, zegt God, en dan zal ik herstellen. Dat noem ik het verbondsprincipe. Het bidden vanuit een verbondsrelatie met God. En als we dit in geloof, ik ben een beetje in een valkuil gevallen, dat is jaren geleden, gingen we bleven alleen bij de verootmoediging hangen. We gingen ons elke keer weer verootmoedigen. Zonder dat er een stap kwam van geloof. Heer, wij mogen ons buigen voor u. Heer, we keren ons hart naar u. Heer, we belijden de dingen. Maar daarnaast heeft u beloofd, oh God, dat moeten we wel een keus maken. Heer, ik geloof. Ik geloof wat u belooft. Heer, u belooft dat u zult horen. U belooft dat u zult herstellen. U belooft dat u zult genezen. U belooft dat u het land zal veranderen. Wat er ook. U belooft het, oh God. En als we gaan staan in geloof en dan doen we een stap in gehoorzaamheid in geloof, dan mogen we de zegen van God gaan ervaren. Zo krachtig. En zo zijn we ook een paar jaar geleden ook anders gaan bidden als we op evangelisatie gaan. We zijn anders gaan bidden. We zijn niet alleen maar gaan proclameren, God doet dit, God doet dat. We zeggen, Heere, uw woord zegt, uw hand is niet te kort om te verlossen. Dat zegt Jesaja 59. Maar er kunnen situaties zijn, dingen zijn, die uw hand belemmeren om te verlossen en om te herstellen. Heren, we verootmoedigen ons voor u. Voor onszelf, als we zo bij elkaar komen vanmorgen. Als we zo op de bus zijn, we gebruiken een evangelisatiebus. We willen ons belijden. Doorgrond ons hart, oh God. Schep ons een rein hart, oh Vader. Wat uw woord zegt, als we rein van hart zijn, dan zullen we u zien. Zalig zijn de reinen van hart, ze zullen God zien. Psalm 24, wie mogen de berg van God beklimmen? Wie mogen in Gods nabijheid komen? Zij die rein zijn van hart, rein van handen en zuiver van hart. Heer, hier zijn wij, we verootmoedigen ons. We verootmoedigen ons voor deze plaats. U weet wat er in deze plaats gebeurd is. U zag het al bij Mozes. U zag wat het volk deed voordat Mozes het zag. Wij zien niet alles, u ziet alles, o God. Vergeef deze plaats. Vergeef, kom. We verlangen zo naar uw heerlijkheid, o God. Naar uw heerlijke aanwezigheid, gewoon hier op dit plein. Kom met uw geest. Bewaar ons, we verontmoedigen ons. En we geloven ook op God, want u zegt, als wij ons buigen voor u, dat u wilt komen in onze zwakheid. Dat u wilt komen met uw kracht. We pleiten op uw verbond. U hebt alles volbracht, Jezus. We pleiten op het kruis, op het bloed. U hebt het volbracht voor deze mensen die u nog niet eens kennen. Die hier langslopen, maar die u nog niet kennen. Maar u bent gestorven voor alle mensen, voor de hele wereld. Heeft u uw bloed gegeven, Jezus. En Vader, verheerlijk uw naam deze dag. En u bent trouw aan uw woorden. U bent trouw aan uw verbond. En zo een paar jaar geleden kwam er een vrouw aan het fietsen. Heel bedroefd, heel zielig. En iemand van ons team stopte haar. Iemand even, gewoon op de fiets, ze stopte. Ze was wel een beetje boos en verontwaardigd. Kom even in onze bus, je hebt gebed nodig. En zo kwam ze naar binnen. Een paar uur mee gesproken en mee gebeden. En ze gaf haar hart aan de Heer. En toen is iemand daar nazorg mee gaan doen. Het is een heel proces is dat geweest, van herstel. En God is gaan herstellen in haar leven. En door dat contact met deze vrouw, en ze was al 8 jaar gescheiden, is ook haar dochter tot geloof gekomen. Heel radicaal tot geloof gekomen. En die verlangde om daar een discipelschapgroep, en iemand in deze plaats is een discipelschaptraining gaan geven. En toen heeft deze dochter, die heeft heel veel van haar vriendinnen uitgenodigd, en zijn er hele handen tot geloof gekomen. En deze dochter, Joyce, is bij jeugd een opdracht terechtgekomen, DTS gedaan, en naar Amerika gegaan, getrouwd. Nu bij jeugdopdracht. Maar haar vader, dus de ex-man, want die vrouw die op de bus kwam, was al 8 jaar gescheiden. Moeilijke situatie. En haar ex-man wilde er compleet niks van weten. Zijn dochter was dus inmiddels al maar naar Amerika gegaan, maar hij moest er helemaal niks van hebben. Totdat hij in een zwart gat viel. En zijn dochter aan de lijn kreeg, die in New York woonde, bij jeugdopdracht werkte. En in een zwart gat viel, gevallen was. En zij hem door de telefoon tot de Heer mocht leiden. En zo hij tot geloof kwam op donderdag. En op zondag was hij in de dienst. En hij is ook elke dag, elke zondag, daarna is hij in de dienst gekomen. Was dat vorige week, Marjan? Zijn ze getrouwd. Na 10 jaar weer opnieuw. Wat God kan doen. Ik had het net over de DVD's van Transformations. En een van de verhalen die je daarop terugvindt, is het verhaal van Almalonga in Guatemala. Wel eens van Almalonga gehoord? En ik was een paar maanden geleden op conferentie en daar sprak iemand en die gaat er nog regelmatig naartoe, naar Almalonga. En die getuigt nog steeds van wat toen in de jaren 80 gebeurd is, dat gaat nog steeds door. En het is een heel bijzonder verhaal, het is een plaats van ongeveer 20.000 mensen in Midden-Amerika, in Guatemala. En in de jaren 80 was het gewoon een ramp in deze plaats. Het ging niet goed met deze plaats. Er was veel verslaving. Veel dingen gingen kapot. Huwelijken gingen kapot. Kinderen hadden verslaafd, drugsverslaafd. Veel demonie, veel duisternis. 4 gevangenissen die helemaal propvol zaten in zo'n kleine plaats. Het land was dor en het was droog. En er groeide bijna helemaal niks meer. Mensen waren verslaafd aan alcohol. En ze dienden de plaatselijke afgod, Maximum. Waar ze een aantal jaren daarvoor een verbond mee gesloten hadden. Een voorganger van een kleine gemeente ging wanhopig tot God roepen. Er was iemand die een keus maakte. Die het water niet zomaar door liet stromen. En de situatie bij het oude lied. Er was iemand die een keus maakte. Een voorganger. En hij ging tot God roepen. En ging bidden. Hij ging Gods aangezicht zoeken. En anderen gingen hem daarbij ondersteunen. En ze gingen bidden. En ze gingen God aanroepen. En ze gingen nachten van gebed houden. En ze kwam vervolging omdat niemand dat leuk vond. Want er was een geestelijke strijd in deze plaats. Maar op een gegeven moment werden er bijzondere mensen genezen. Op een bijzondere manier werden er mensen genezen. En kwamen er mensen tot geloof. En vele wonderen en tekenen gebeurden er. En kwamen er veel mensen tot geloof. Dat was het eerste bewijs. En hele families werden door de kracht van God getransformeerd en hersteld. En op een gegeven moment werd het genoemd de stad van God. De Vallei van Wonderen werd het genoemd. En ongeveer 90% van de inwoners van Almalonga zijn christen geworden. De gevangenissen werden gesloten, want er waren geen criminelen meer. En als je via de hoofdweg deze stad binnenkomt, dan staat er een grote banier boven de hoofdweg om de stad, als je de stad binnenkomt. Jezus Christus is Heer over Almalonga. En als je de plaat binnenkomt, dan voel je de vrede, de aanwezigheid van God, de kracht van God. Er waren 30 cafés, maar die hebben nu een andere bestemming gekregen. Er zijn veel kerken gevuld. Gezinnen, landbouw, zakenleven. God staat centraal. Het land was zo dor als het, en het groeide bijna niet. Maar ze zijn ook gepleit in God. U hebt beloofd dat u ook het land wilt herstellen. En zo is nu Almalonga de groentetuin van Midden- en Zuid-Amerika geworden. De opbrengsten van het land zijn 1000% toegenomen. En groeien nu wortelen zo groot als je onderarm. En groeien radijzen zo groeien als mijn vuist. En er groeien kolen zo groot als een basketbal. Het is de groentetuin. De opbrengst. Wat God kan doen. Wat God kan herstellen. Gods herstel is zo krachtig. Tot eer van God. Ik had het nog over de DVD, de War Room. Ja, hè? De War Room heb ik genoemd. Ik ga niet de hele DVD uitleggen. Maar het is wel een mooi getuigenis. Ook heel simpel. Ook iets wat we allemaal kunnen doen. Want dit lijkt natuurlijk wel een heel beetje een berg ver van mijn bedshow. Ik geef het alleen door om te zeggen dat gaan we nu even kopiëren in Vlaardingen. Het zou mooi zijn. En het is mooi als we God gaan zoeken. Maar zo gaat het niet altijd. Maar wat we wel kunnen doen is het voorbeeld volgen van deze oude vrouw in deze DVD-warroom. Ze had een speciale gebedskamer in haar huis ingericht. Maar ze was wat ouder geworden. Daar gaat de DVD over. En ze wilde haar huis verkopen. En dan komt een makelaar, een jonge vrouwelijke vrouw, makelaar, komt bij haar om het huis te taxeren en het huis te bekijken. Want goed, deze oude vrouw, oudere zuster, wil het in de verkoop doen. En ze lopen zo door het huis en ze bekijken zo alle kamers. En ze doet zo, die makelaar doet zo een deur open, deze jonge vrouw. En ze ziet haar. Ze vraagt aan die vrouw, wat is dat voor een kamer? Dat is mijn war room. Maar eigenlijk maar meer een kast dan een kamer. En aan de wand hingen er allemaal briefjes met gebedsonderwerpen. gebedsonderwerpen en teksten vanuit het woord van God, beloftes, beloftes die God gegeven heeft. En er stond een stoel, dat was alles, dat is mijn war room. En ze zaten zo bij de koffie en nog even wat te praten en te vroeg deze oudere zuster aan deze makelaar, ben je ook christen? Ja, ik ga wel naar de kerk, maar dat is ook alles. Alweer koffie. En zo gaat het verhaal, hè? Dan gaat ze even koffie zetten. En dan komt ze terug met een koffie. En het was een lauw bakkie. En toen zet ze zo dat neer bij deze makelaar. Ze zegt, smaakt het? Nou, een beetje lauw. Smaakt niet helemaal, maar goed. Ze zegt, nou, er staat een tekst in de Bijbel, in Openbaringen 3, dat God haat lauwe christenen. Ze ging alleen naar de kerk toe. Zo kun je dus ook evangeliseren. En zo ging deze makelaar naar huis. War room, gebedskamer, lauwe christen. En deze oude zuster is in haar kamertje, op haar knietjes, zo voor haar stoel, gaan bidden voor deze vrouw. En op een gegeven moment, vrouw, is deze jonge makelaar tot geloof gekomen. En dan zie je in de DVD, in de film, dat ze ook in haar eigen huis een kamer gaat inrichten. Ook een kleine kast. Ze gooit alle schoenen en alle kleren. Dus haar garderobekast, gooit ze eruit. En ze pakt briefjes met gebedsonderwerpen aan de muur. Zet er een stoel neer. En ze pleit op de beloftes, de trouw van God. En ze gaat bidden voor mensen. En ze gaat bidden ook voor haar man. Want ze heeft ontdekt dat een man een relatie krijgt met een andere vrouw. Ze gaat hem niet veroordelen, want het bidden verandert ook jezelf. En ze gaat pleiten bij God voor haar man. Die dreigt overspel te plegen. En op een wonderlijke manier wordt deze man eigenlijk daardoor voor beschermd en geblokkeerd. Omdat zijn vrouw aan het strijden is in de woorden. En ze komen weer bij elkaar. En ze gaan vergeving vragen. En hij gaat vergeving vragen. En er komt een geweldig herstel. Kan God herstellen? God kan herstellen. Maar het gaat alleen om dat we mogen leren om te gaan bidden in herstel. Hoe gaan wij bidden voor herstel? En wat zijn daarin de geweldige principes? Zodat ook werkelijk God kan herstellen. Want God wil herstellen. Nog een paar teksten om af te sluiten. Paulus zegt in Romeinen 12, vers 12. Verblijft u in de hoop. Dat moeten we wel vasthouden. Er is hoop in God. Wat je situatie ook is. Misschien lijkt je situatie hopeloos. Heb hoop in God. Er is hoop in God. Amen. Er is hoop in God. Wees geduldig in de verdrukking. Soms gaat het niet met instant. Je bidt en volgende dag is het gebeurd. Heb geduld ook. Met geduld en geloof kunnen we de beloftes van God beerven, zegt Hebreeën hoofdstuk 6. En volhard in het gebed, zegt Paulus. En Jezus sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog. Daarop dat men altijd moet bidden en niet moet de moed. Die moet verliezen. Dat wilde ik doorgeven. Dat wil God vanmorgen tegen jullie zeggen. Verlies de moed niet. Maar blijf op God vertrouwen. Blijf God vertrouwen. En dan geeft een gelijkenis van die onrechtvaardige rechter. Niet dat wij God kunnen vergelijken met die onrechtvaardige rechter. Maar eigenlijk gaat de gelijkenis over. Als zelfs die onrechtvaardige rechter op een gegeven moment toch doet wat deze vrouw vraagt. Hoeveel te meer God de Vader die rechtvaardig is. Hoe zal hij dan niet horen? Maar er staat er wel bij, als je hem in geloof vraagt, zal er nog geloof gevonden worden, zegt Jezus aan het eind van die gelijkenis. En dat is wat God vanmorgen wil doen. Hij wil opnieuw geloof opwekken. Hij wil geloof opwekken. Doordat hij laat zien, het is volbracht, mijn lieve kinderen. Door het bloed van Jezus heb ik alles volbracht wat nodig is. Ik wil het doen, altijd, terwille van mijn naam. En ik wil het doen, omdat ik trouw ben aan mijn woord. Ga doen, mijn kinderen, wat ik van jullie vraag. Ken je verantwoordelijkheden in die verbondsrelatie? Zoek mijn aangezicht. Verontmoedig je. Dan zal ik. Geloof het. God wil zegenen. Amen. Zullen we afsluiten met het gebed? Dan ga Karianne nog een lied zingen. En dan zal ik de zegen uitspreken. Misschien is er iets in je hart dat ik zeg, daar... Dat is mijn nood. Misschien dat je gewoon in stilte tegen God zegt. God, dit is mijn nood. Laat de nood Leg de nood bij God. Aan de voet van het kruis, zou ik zeggen, willen vragen. Leg de nood aan de voet van het kruis. En zie op naar Jezus, naar zijn doorboren handen, die alles volbracht heeft. En dat zijn bloed redding biedt. Heer, uw naam. Uw naam. Uw naam worden geheiligd. Dat is mijn verlangen, o God. U wil geschieden, hemelse Vader. En we belijden vanmorgen dat u trouw bent. U bent trouw, o God. En ik wil bidden, zeg je misschien dat je tegen God zegt, God, leer mij volhardend in geloof te bidden. Misschien is er opnieuw een doorbraak nodig om te zeggen, ik wil een bidder zijn. Ik wil een strijder zijn. Ik wil een strijder zijn in de naam van Jezus. En misschien zegt God wel, kijk in je huis. Is er een plek, een war room, waar je mij kunt ontmoeten? Maak een plaats. In Jezus' naam. Heer, verlangen zo naar herstel. In Jezus' naam. En kom met uw geest. In Jezus' naam. Amen. Amen.